En die grote God, die zegt dan, luister, mijn volk, en ik zal spreken. Israël, ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. En dan vertelt hij over die offers, dat hij die wel ziet, maar dat hij daar niet op zit te wachten. Want hij zit niet te wachten op die stieren en die bokken uit die stal van die mensen. Hij zit niet te wachten op die dingen die jij allemaal zo goed doet. Want alles is van hem. En hij zegt, als ik honger had, dan had ik dat niet aan jullie hoeven te vertellen, want alle dieren zijn van mij, over de hele wereld. Maar wat vraagt God dan wel? Wat gaat er niet goed? En dan zegt hij, offer dank aan God. En kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan, in plaats van de afgoden, in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren. Maar tot de goddeloze zegt God, hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? En die goddeloze, dat zijn dus degenen die over hem vertellen. Dat zouden we kunnen zeggen, dat zijn de dominees, of dat ben jij misschien wel, die je mond vol hebt over hoe het zou moeten in de kerk. Of hoe het volgens jou allemaal zou moeten zijn. Alleen, als dan dit ook van jou geldt, dan heeft het voor God geen waarde. Want er staat, want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. En als je mensen kwaad ziet doen, dan loop je mee en zo gaat dat door. En als je dan hebt over pleasen of prezen, dan zie je dus waar de lijn loopt voor God. Je zegt pleasen, dan gaat het er uiteindelijk niet om dat je mij echt dient, het echt voor mij doet. Maar je motief is anders. Uiteindelijk wil je God tevreden houden of je wilt ergens iets ontlopen. Maar als je gaat prezen, dan dien je God vanuit je hart. En dan aan het einde van die psalm, toen ik dat las, toen dacht ik, eigenlijk krijgen we dan het pleasen, krijgen een nieuwe betekenis. En het is een verkeerd woord, maar eigenlijk zie je dan op het eind een please van God. Een andere please, een alsjeblieft. En dan zegt hij, begrijp dit toch, u die God vergeet. Anders verscheur ik. En is er niemand die redt. Wie dank offert, dus wie preest, die zal mij eren. En wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Dan gaat God dat doen. En het lijkt me mooi om nu te zingen met elkaar. Voor God, 292, u die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. En het is misschien goed om na te denken of dat ook echt zo is. Of je hem echt wilt aanbidden als jouw God. Hem wilt prezen. Of dat jij stiekem bezig bent om hem te pleasen. Laten we zingen. We zingen straks nog 325, maar ik wil eerst met jullie bidden. Grote, almachtige God, we hebben u geloofd en geprezen om wie u bent. Heer, wat is het heerlijk om daarbij te beginnen en daarmee te eindigen. Het gaat niet om ons. En het hoeft ook helemaal niet. Want u bent de grote, almachtige God. Heer, u bent onze bestemming. En wij zijn gemaakt om als uw kinderen uw liefde uit te stralen. En dan hebben we nu een onderwerp vanmiddag. Prezen of pleasen. Waarvan de scheidslijn soms zo dun lijkt. En dan wil ik u bidden. Wilt u zelf in onze harten schijnen? Wilt u met uw licht in ons hart schijnen? Om duidelijk te maken waar we mee bezig zijn. Niet om ons onrustig te maken en maar te gaan zitten verroeten in onszelf. Maar vanuit een diep vertrouwen dat u, die onze Vader wilt zijn, weet wat het beste is voor ons. En niet om wanhopig te kijken of dat we iets misschien niet helemaal goed doen. Maar om juist op u gericht te mogen zijn. Dank u wel dat u het licht bent van deze wereld. En dat u in deze duisternis van de wereld gekomen bent. En in onze harten wilt schijnen. Ik wil u bidden of u bij ons wilt zijn. Bij Leander als hij gaat spreken. Bij ons als we luisteren. Dat we mogen beseffen hoe bijzonder het is. Dat een zo'n grote heilige God tot onze harten wilt spreken. In Jezus' naam. Amen.
Goedemiddag allemaal. Leuk om hier te zijn. Zoveel jongelui te zien. In een volle kapel. Dit was 2 jaar geleden in de coronatijd ondenkbaar. Maar ik vind het echt fantastisch dat het weer kan. En dat we nou met elkaar gewoon ongedwongen kunnen zingen en elkaar kunnen opzoeken. Mijn naam is Leander. Ik ben 37, getrouwd met Joanne. Vader van 4 kinderen. En in het dagelijks leven mag ik werken hier op de Bijbelscholen in Hebron, bij Philadelphia, de parttime opleiding. En Gospel Mission, de fulltime opleiding. Heel veel van jullie, of een heel aantal van jullie, zijn daar ook wel bekend mee. En ik zie ook wel wat nieuwe gezichten. Dus het is echt heel leuk dat we zo in een hele gemixte setting bij elkaar zijn. Ik ben gevraagd door de leiding van de conferentie om vanmiddag met jullie na te denken over pleasen of prezen. Dirk heeft er al wat over gezegd en ik zal... Het is een beetje een dure, ingewikkelde titel, maar ik ga het voor jullie vooral hebben over het karakter van genade. Wat is nu leven uit genade? En ik vind het heel mooi om daarover te spreken, omdat dat voor mijzelf een hele worsteling in mijn leven is geweest en soms nog is. Ik ben iemand die heel graag betaalt voor de diensten die ik geleverd krijg. Ik wil graag wat terugdoen. Ook naar God. En voor mijn bekering vond ik het ontzettend moeilijk om genade te aanvaarden. Het is een hele zoektocht geweest. Zo makkelijk kon het toch niet zijn. En na mijn bekering ook. Dus ik sta hier niet als degene die het allemaal weet. En als degene die wel eens even uit de Bijbel uit zal leggen hoe genade werkt. Ik denk, daar gaan wij de eeuwigheid voor nodig hebben om genade echt goed te begrijpen. Denken jullie ook? Ja, denk ik wel. Maar het is wel een heel belangrijk thema. Ook voor juist voor jonge mensen die... in hun leven, zeg maar, enthousiast zijn over geestelijke groei. De Heer Jezus willen volgen, door God gebruikt willen worden. Ik denk dat bij veel van jullie leeft, daarom bezet je ook een weekend apart. Maar je moet wel goed begrijpen wat het fundament is waarop je staat. En ik denk dat als je genade niet goed helder hebt, zal je vroeger of later tegen de lamp lopen. Omdat er dan dingen openbaar komen in je leven, dat blijkt dat je niet... vanuit genade leeft, maar in een verdienmodel. Het is een beetje ingewikkelde materie, maar ook hele belangrijke, ook hele persoonlijke materie. Daar wil ik met jullie vanmiddag over hebben. We gaan niet te lang doen, jullie hebben al veel gehoord en vanavond hebben jullie ook een sessie. Dus we houden het ongeveer op 3 kwartier en dan stop ik. Als ik eroverheen ga, moet je met je hand gaan zwaaien. Goed, dan verdwijn ik. We gaan beginnen met een filmpje. Een filmpje. Ik denk, sommigen van jullie zullen het kennen. Ik denk dat ik het al 10 keer heb gezien. Ik heb het net nog even bekeken. En ik vind het prachtig altijd om te bekijken. En ik zou je willen vragen om dit filmpje, is een stukje van een preek. 2-3 minuten. Om dat te bekijken. En daarna wil ik jullie vragen om daar in 3-4 tallen, even spontaan met degene die naast je zit, even op te reflecteren. Maar laten we hem eerst even kijken. Trouwens, voordat hij aangaat, het is in Amerika opgenomen. In Amerika is de cultuur soms wat anders dan hier. Dus je hoort bij een aantal opmerkingen die hij maakt, dat het publiek gaat lachen. Nou, dat moet je niet te veel aan storen. Let vooral op de inhoud. Van mij mag je trouwens ook lachen, hoor.
Without the preaching of the cross, without preaching the cross to ourselves, all day and every day, we will very, very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person. Because he. And think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him. How did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You'd never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet, you made it. You made it. How did you make it? That's what the angel must have said. You know, like, what are you doing here? Well, I don't know. mean you don't know? Well, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor in. So, we just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. And it is only the cross of Christ that deals both with the dreadful depths of despair and the pretentious arrogance of the pride of man that says, you know, I can figure this out and I'm doing wonderfully well. No, because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free for God the just is satisfied to look on Him and pardon me. That's why Luther said most of your Christian life is outside of you. In this sense, that we know that we're not saved by good works. We're not saved as a result of our professions, but we're saved as a result of what Christ has achieved.
Ik wil jullie even voor de bespreking in 3 viertallen 2 vragen meegeven. 1 is, wat zou jij zeggen als je voor de hemelpoort komt en God zegt tegen jou, waarom zou ik je binnenlaten? Wat zou jouw antwoord zijn? En misschien ook, goed om mee te nemen, wat ben je geneigd te antwoorden? En wat is jouw antwoord? Wat vind je dat je antwoord alleen moet zijn? Dat is de eerste vraag. En de tweede is, misschien gewoon breder. Wat valt je op in dit filmpje wat je gehoord hebt? En is er iets wat je aanspreekt waarvan je zegt, ja, dat raakt me wel. Of dat snap ik niet helemaal. Bespreek het eventjes 3-4 minuutjes met elkaar. Bijbelschoolgroepje dit. Yes, dankjewel. Laat dan met mij mee naar Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. Ik maak een beetje vaart, want we moeten om 4:15 afsluiten. En net zei een van die broeders hier, zei, schiet een beetje op, begin snel met die preek. Praten kunnen we later nog, dus we gaan beginnen. Galaten hoofdstuk 5, daar wil ik een paar versen lezen. Ik lees trouwens ook even een vers uit Galaten 4. Galaten 4 vers 4. Daar begin ik. Lees met me mee. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. En nu komt er een belangrijke tekst. Dus, conclusie. Nu, in deze situatie, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Dat is de positie van een gelovige, van een christen. Hoofdstuk 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, daarmee bent u uit de genade gevallen. Vers 7. U liep zo goed. Jullie waren tot geloof gekomen, zegt Paulus. Jullie hadden de Heer Jezus aanvaard. Jullie geloofden dat het door Jezus alleen was. Jullie liepen zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer dat u niets anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen. Wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Als je komt uit een gezin, uit een cultuur waar je gehoord hebt van de heiligheid van God en gehoord hebt van de ernst van zonde en het belang van de vergeving van zonde en de noodzaak van de wedergeboorte. Ik gooi even wat theologische termen erin, maar ik denk dat de meeste van jullie ze kennen. En je bent ermee opgegroeid dat het van belang is dat het goed komt tussen jou en God. Dat je vrede vindt met God. En dat het niet iets is wat je zomaar in je broekzak hebt zitten. Dat het iets is waar God aan te pas moet komen. Dan heb je in die zin een stevig fundament. Je beseft, mijn situatie is ernstig en er moet een wonder in mijn leven gebeuren. En als je dan het evangelie hoort, dat zegt dat jij een zondaar bent. Een zodanige zondaar dat jij het zelf met God niet meer in orde kan maken. Dat je niets kan doen waardoor God zal zeggen, nu is het goed. Ik vergeef je van verleden, heden en toekomst. Met andere woorden, de weg van beneden naar boven is dicht. Je hoort dat. En dan hoor je een evangelist, of een vriend of een vriendin, of je leest het in een boekje, of je hoort het in een preek, hoor je dat God zegt, ik reken niet met jouw inspanningen, maar ik heb mijn zoon in deze wereld laten komen, hij is aan het kruis gestorven, hij heeft de rekening betaald, het is volbracht, tetelestai. En de boodschap is, als je naar hem kijkt, als je gelooft dat hij jouw rekening heeft betaald, dan spreekt God jou vrij van verleden, heden en toekomst. Alles wat je ooit gedaan hebt, vandaag doet en nog zult doen, daarvan ben je vrijgesproken. God zegt, je hebt een 0 verdiend en je krijgt van mij een 10. Nou, voor mij duurde dat heel lang voordat ik daar amen op durfde te zeggen. Ik vond dat wel een beetje snel gaan. Je moet toch dit meemaken of dat ervaren? En misschien zitten er hier wel mensen die dat ook een hele worsteling vinden. En misschien denk je, ik ben goed op weg. Ik lees tegenwoordig meer in mijn Bijbel en ik merk dat ik ernstiger raak met God. Dat is ook de reden waarom ik op zo'n conferentieweekend ben. Ik neem het serieus met God. Ik heb een aantal vrienden die doen dat niet. Maar ik dan toch wel. Hoe ver ben je? Nou, ik heb nog geen 10. Maar misschien al wel een 6. Of een 7. Als je zo denkt, of geneigd bent zo te denken, al zul je het nooit hardop zeggen. Ik ben aardig onderweg. En het moment gaat komen dat God straks van mij zegt, goed genoeg. Nu ben je vergeven. Ik zal zeggen, als je zo denkt, heb je het evangelie niet begrepen. En als je zo blijft denken, zul je het evangelie ook nooit begrijpen. En zul je nooit ingaan in de vreugde van je Here. Want je bouwt op je eigen prestaties en je eigen inbreng. En het klinkt misschien heel vroom, maar je gelooft niet dat je in Gods oog werkelijk niet in staat bent tot iets goeds om jou in de hemel te krijgen. Er zijn mensen met donkere pakken die de juiste doctrines hebben, maar de echte doodstaat van de zondaar niet geloven. Ze denken, die mens kan nog iets doen of iets ervaren om met God het op een akkoordje te gooien. Hopelijk ben jij op het punt gekomen dat je zegt, zo denk ik niet. Ik voel me niet beledigd, Leander, als je me vanmiddag zegt, en jij mag dat ook tegen mij zeggen, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Als God met iets van mij zou moeten rekenen, laten we dan alsjeblieft naar huis gaan. Laten we dan gaan feesten, op vakantie gaan en ervan genieten, want het wordt nooit wat. Geloof je dat? Ik kan niets doen om het met God in orde te maken. Geloof je dat? Als je dat gelooft, ik zeg het tegen de jongeren die twijfelen over hun behoud. Als je dat gelooft, dan ben je er bijna. Je hoeft geen vrome ervaringen te hebben als je vanmiddag gewoon zegt op grond van de schrift, er is niemand die God zoekt, ook ik niet. Ook met mijn goede bedoelingen, ook met mijn bidden, ook met mijn Bijbel lezen, daar ga ik het niet mee halen. Ik heb iemand anders nodig. Ik heb met de taal van Luther, ken je Luther? Vertrouw je Luther? Zeg maar ja. De taal van Luther zegt, ik heb een vreemde gerechtigheid nodig. Iemand die het voor mij doet en het op mijn konto schrijft, snap je? Nou, dat is het evangelie. Dat Jezus gekomen is 2000 jaar geleden en dat gedaan heeft voor de wereld. En dat hij zegt, wie in mij gelooft, wie gelooft dat ik het met de Vader in orde gemaakt heeft. En mij daarvoor de eer geeft, mij daarvoor de credits geeft. Even een beetje modern gezegd. En zegt, ja Heren, ik geloof dat u tevreden bent met uw Zoon. Weet je wat er gebeurt? De Bijbel zegt, dan is God met jou tevreden. En dan is zalig worden, gered worden, is iets met je arm over elkaar. Ik bedoel dat niet goedkoop, maar dat is het wel. Want het is een zaak tussen de Vader en de Zoon. En je zegt er amen op. Voor mij was dat voordat ik daar kwam. Voordat ik die religieuze mens had afgelegd, joh. Ik was zo'n vrome jongen. Maar dan kan je echt gaan juichen. Dan ga je als die jongste zoon, ga je naar huis toe en je zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het gewoon niet waard. Wilt u mij alsjeblieft in uw genade aannemen? Weet je wat je dan doet? Dan ga je prezen. Ga je feest vieren. En de Vader zegt, terwijl je je zonde beleidt, want je meent het ernstig. Je beleidt je zonde. Je zegt, ik heb gezondigd, Vader. En de Vader zegt, kom hier. Weet je wat er staat, Lucas 15? Ik heb het niet gelezen, omdat je het verhaal waarschijnlijk kent. Hij kust zijn zoon. Hij omhelst hem. En hij zegt, haal het gewaad. Geef hem nieuwe schoenen, een ring aan zijn vingers. En we gaan met hem feest vieren in de boerderij. Slacht het gemeste kalf. Ik wil aan je vragen vanmiddag. Weet je wat dat is? Ben je zo als een jongste zoon naar huis gekomen? Heb je echt de genade van God aanvaard? Ben je gaan prezen? Omdat Jezus het heeft gedaan. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Niet meer op mijzelf. Waarom zou ik je binnenlaten? Zegt God. Als je vanavond voor de hemelpoort staat. Waarom zou ik je binnenlaten? En met vreugde roep je het uit. Vanwege hem. die aan uw rechterhand zit. Hij heeft het gedaan. Dat is het evangelie. En als je daar nog over twijfelt in je leven, daarna ga ik een stap verder. Accepteer dan vandaag de genade van God. Doe niet vroom door met God te willen blijven onderhandelen. Maar erken dat je een zondaar bent en kom tot de Heer Jezus. Je zal niet gaan pleasen, maar dan ga je praisen. Je gaat niet pleasen in de zin van, Heer, kan ik nog ietsje dichterbij komen? Zou ik nog iets meer kunnen doen? Zou ik nog iets vromer kunnen worden? Maar je gaat God danken voor wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dan ga je op weg. Toch? Je bent tot geloof gekomen. Je hebt de Heer Jezus beleden. Je gaat je Bijbel lezen. En je gaat onderweg met de genade van God. Zo zullen er veel jongeren vanmiddag zitten die de Heer Jezus kennen. Zeg inderdaad, ik ben na mijn bekering, dat wonder van genade ben ik met God op weg gegaan. Verlost uit dat verdienmodel. Is het zo? Het zit diep, hè? Weet je wat Paulus tegen de Galaten zegt? Jullie zijn geen slaven meer. Die moeten verdienen. Jullie zijn zonen. En zonen zijn geadopteerd, toch? Zonen delen in de gunst van de vader. Galaten 4, vers 7. Dus, nu bent u zonen. Maar een hoofdstuk verder, Galaten 5, vers 1, zegt hij. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En, zie je dat vers 1? Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Dit is een heel interessant vers, jongelui. Waarom? Er staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Moet je even over nadenken. Wat betekent dat? Dat betekent, je was een slaaf en Christus heeft je bevrijd uit de slavernij, uit het verdienen. En hij heeft je bevrijd om vrij te zijn. Bevrijd tot vrijheid. Nou, dat is geweldig. Dus dat je mag staan in de verdiensten van de Heer Jezus Christus en dat je je christelijke leven elke dag begint en zegt, Heere, ik leef vandaag van de genade van God. Ik hoef het niet terug te betalen. Ik wil slechts leven uit een diepe dankbaarheid. Zo wil ik groeien. Zo wil ik groeien in heiliging. Zo wil ik toegewijd zijn. Niet om u iets terug te betalen, maar gewoon omdat ik u zo dankbaar ben. Maar pas op, zegt Paulus. Want even eerlijk, als dat de Galaten kon gebeuren, kan dat toch jou en mij ook gebeuren? Laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. En dat was gebeurd. Zij gingen toch weer in een soort verdienmodel leven. En dat had vooral met de besnijdenis, vers 2, te maken. Ze dachten, wij moeten ons laten besnijden, dan hebben we blijvend de goedkeuring van God. Nou, Paulus spreekt krasse taal, zegt in vers 4, u bent van Christus losgeraakt. Met andere woorden, je hoopt niet meer op de Heer Jezus alleen. Je bent, vers 4b, uit de genade gevallen. Dat betekent niet, jullie zijn geen kinderen van God meer. Maar weet je wat dat betekent? Je leeft niet meer in het spoor van de genade. Hoe komt dat? Hoe kan dat in je leven dat je toch weer uit werken gaat leven? In een prestatiemodel. Ik denk dat er twee redenen voor zijn. De eerste is, het zit ons diep ingebakken. Wij worden allemaal groot in een cultuur van voor wat, hoort wat. Ik ben opgegroeid in een warm gezin in een dorp in Zeeland. En regelmatig kwam de buurman, dat waren vissers, een vissersdorp, Arnhemuiden. En die kwamen dan een pakketje vis brengen. En ik kan me nog herinneren dat als dat dan gebeurde, dat mijn vader of mijn moeder soms zei, nou hartelijk bedankt joh. En dat ze dan naar de portemonnee grepen en zeiden, wat kunnen we voor betalen? We willen iets terugbetalen. We willen niet in de credits leven. Dus het zit diep ingebakken. Voor wat hoort dat? En weet je wat de tweede reden is? Dat we soms toch weer in een verdienmodel komen. Ook jij en ik. Dat komt door verkeerd onderwijs. Paulus zegt in vers 8. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Overreding wil zeggen overtuiging. Jullie zijn overtuigd door een bepaald soort type onderwijs. In dit geval hier was dat judaïsme. Goed, naar de praktijk. Je kan als christen, jongeren, in 2022, denk met me mee, leven vanuit het hart van Christus of voor het hart van Christus. Je kan leven vanuit Gods goedkeuring of voor Gods goedkeuring. Je kan leven vanuit Gods glimlach over jouw leven of voor Gods glimlach over je leven. Je kan leven vanuit je nieuwe identiteit of je leeft voor een nieuwe identiteit. Snap je het verschil? Dat eerste, vanuit Gods hart, vanuit Gods glimlach, vanuit Gods identiteit, vanuit Gods genade, dat is prezen. Dat is dat je elke dag God kan prijzen voor de genade, ook voor deze dag. Dat andere, dat voor Gods glimlach, voor een nieuwe identiteit, voor Gods goedkeuring leven, weet je wat dat is? Dat is pleasen. Dat is hopen dat het goed genoeg is. En ik zeg je, als je daarmee worstelt in je leven, ik spreek tegen christenen die de Heer Jezus lief hebben, in je leven, dan zul je, en het is misschien een beetje zwart-wit wat ik nu zeg, dan zul je altijd tegen een bepaald plafond blijven aanlopen. Want van tijd tot tijd zul je Gods liefde gaan betwijfelen. Als je faalt, en dat gebeurt toch? Als je terugvalt in die ene zonde en je stelt jezelf dik teleur, dan zul je jezelf vertellen, God houdt niet meer van je. Of niet meer zo. Als je eenmaal de hemel zal halen, dan is het met een 6-. En weet je wat daartoe zal leiden? Dat je in je leven koehandel gaat spelen met God. Je gaat met God onderhandelen. Je hebt gezondigd en je denkt, ja, morgen een hoofdstuk extra lezen uit mijn Bijbel, een half uur eerder opstaan. En je hebt het gedaan en de dag erna nog een keer. En je hebt ook met overtuiging kunnen bidden en je hebt ook iemand nog geholpen. En je denkt aan het einde van die tweede of die derde goede dag, ja, het is wel weer een eindje in orde zo tussen mij en God. Wat ga je dan aan God aanbieden? Nou, bijvoorbeeld dit. Je Bijbelkennis. Je oprechte bedoelingen. Je toewijding aan God. Je verlangen naar heiliging. Je bewogenheid met verloren mensen. Je geestelijke gaven. Je roeping. Je taak in de kerk. Misschien wel je visie op de eindtijd. Of je juiste theologie. Je hebt dat nodig om een goed gevoel te kunnen houden. Weet je wat dat betekent? Dat je uit de genade aan het vallen bent. Je bouwt niet meer alleen op wat Christus heeft gedaan, maar er is een model in je leven gekomen, ik spreek uit ervaring, van Christus plus. En wij zijn allemaal zo geestelijk dat we niet zeggen Christus plus onze Volkswagen Golf. Of Christus plus mijn nieuwe baan. Of Christus plus mijn mooie huis. Of mijn nieuwste diploma. Nee, dat gaan we niet aan. We gaan geestelijke plussen aandragen. En weet je, daardoor wordt natuurlijk God niet ten volle geëerd, maar je komt ook in een kramp te leven. Stel een jongen van 12, groeit op in een gezond gezin. En op een dag komen ouders thuis en ze zien die jongen van 12 heel de keuken helemaal schoonmaken. En die vader vraagt, wat ben je aan het doen, joh? Ik zei, nou, ik ben de keuken aan het schoonmaken. Waarom doe je dat dan? Ik zei, nou, ik ben mijn plekje in het gezin aan het veiligstellen. En een week later merkt die vader dat aan tafel dat die zoon van 12 heel de tijd zijn vader napraat. En zegt, waarom doe je dat nou? Hij zegt, nou, ik vind het gewoon belangrijk dat u goed over mij denkt. Wat is die jongen aan het doen? Pleasen. Hij denkt dat hij de identiteit, de naam van zijn vader, zijn plek in het gezin, moet verdienen. Of, let op, christenen, moet blijven verdienen. Moet blijven veiligstellen door goed gedrag. Ja, die vader of moeder zou toch in een gezonde situatie op een avond zeggen, kom eens even op de bank zitten en we willen je eens iets vertellen. We willen echt aan je vertellen dat wij je vader en moeder zijn. En dat we je onvoorwaardelijk lief hebben. Zelfs al zou je dingen gaan doen die tegen onze regels ingaan, dan nog steeds ben je onze zoon. Ja, dat is spannend, hè? Als die jongen dan zou zeggen, oké, dat heb ik goed gehoord. Weet je dat zeker? Dan ga ik vanavond de bloemetjes buiten zetten. Ja, dan heeft hij natuurlijk niks begrepen van genade. Zo zelf als met een christen die de zonde invlucht omdat hij weet, God houdt toch wel van me. God laat me toch niet los, ik ga de zonde in. Ja, dan Paulus zegt, dan ben je waarschijnlijk niet met Christus gestorven. Sorry, maar dan heb je het evangelie ook niet begrepen. Je bent met Christus gestorven aan je oude leven. Kom op. Dat kan niet. Als je in de zonde blijft leven zoals een varken graag in de modder zit, dan ben je waarschijnlijk niet tot Christus gekomen. Want als je tot Christus komt, dan sterft dat oude bestaan. Dan kun je het in de modder niet uithouden, maar dan ben je graag bij vader op de bank, om het zo te zeggen. Maar jij hoeft niet dat plekje op de bank te blijven verdienen. Als mijn kinderen zo met mij om zouden gaan, weet je, ik zou dat een keer, hè, zeg pap, weet je wat, we wassen uw auto, dan weten we zeker dat u van ons houdt. Nou, de eerste keer denk ik dat ik er gebruik van zou maken, want die auto moet ook schoongemaakt worden. Maar als dat blijvend zou zijn, dan zou ik op een gegeven moment, dat zou ik echt heel moeilijk vinden, denk ik. Dan denk ik, joh, wat zit er, hoe komt dat nou? Zijn ze nou niet overtuigd van mijn vaderliefde? Hoe komt het nu dat ze telkens hun best doen om mijn liefde te verdienen? En ik zou een keer met ze praten, nog eens met ze praten. Maar ik denk ook dat ik uiteindelijk beledigd zou zijn. Zeg, kind, al het mijne is van jou. Welke mindset heb jij in je leven met God? Een van een weeskind? Of een van een geliefde zoon of dochter? Waarom ben je eigenlijk hier? Waarom sta ik eigenlijk hier? Waarom doe ik zo mijn best om iets goeds te vertellen vanmiddag? Hoop ik dat als ik straks uit de zaal loop, dat God tegen me zegt, Leander, goed gedaan. Ik hou toch echt van je. Dat is toch de dood in de pot, of niet? En dat is niet het evangelie. Als je zo denkt over je relatie met God, ik zeg nu misschien iets wat een beetje moeilijk is, dan zul je vroeger of later echt vastlopen. En je christelijk leven zal zo bewegen. En misschien dat je een taak of een bediening krijgt in het koninkrijk van God. Dat is gevaarlijk. Want je denkt dat wat je doet voor God, dat je bij God aangenaam maakt. En ik vind als jonge christen moet je dit heel goed onder ogen zien. Wat is het fundament van mijn relatie met God? En pas als je echt, ik bedoel het heel eerbiedig, de genade van God omarmd hebt en echt van genoten hebt, zoals die jongste zoon, en die ligt daar aan zijn borst bij zijn vader. Zie je dat voor je? Klik even door. Hier, dat. Hij heeft zijn faillissement erkend, zijn zonde beleden. Hij vertrouwt op God. Hij heeft geestelijke zegeningen ontvangen en hij komt bij zijn vader en hij wordt bij de vader in zijn arm gesloten. En dat hij echt beseft, hier kan het niet meer misgaan.
Heere, u houdt van mij, omdat u van mij wilt houden. Er zit geen redenen aan mijn kant. U hebt daar redenen zelf voor. U houdt ervan om zondaars te adopteren en zondaars te vernieuwen en zondaars te vergeven. Heer, ik kan het daar in uw armen niet meer fout doen. Ik heb een 10 gekregen voor de rest van mijn leven. Dat is het evangelie wat je elke dag aan je eigen hart moet brengen. En waar je 's morgens in je binnenkamer van moet genieten. Weet je hoe je dan je binnenkamer uitloopt? Niet met een please houding, maar met een praise houding. Ik bedoel niet dat het altijd zo voelt en zo. Daar hebben we het nu niet over. Maar je hartsgesteldheid zal een houding zijn van: Heere, ik wil u danken. Ik wil u gewoon zo bedanken dat ik het niet meer kan verbruien bij u. Dat het goed is dat Jezus voor mij stierf. Ik klik eventjes door. Ik vind het wel leuk om dit even aan jullie voor te leggen. Even gewoon in de praktische. Volgende week heb je weer een nieuwe dag. Je hebt een goede of een slechte dag. Stel, volgende week maandag. 'S morgens word je wakker. Je hebt je vreselijk verslapen. En je gaat naar je werk, je studie. En je moet haasten, je rijdt te hard. Harder dan je wilt. Op je werk of op je studie stoor je een beetje aan een irritante collega. En innerlijk merk je gewoon: ik heb niet de vrede van God in mijn hart. Het vlees is heel dichtbij om te reageren. 'S avonds kom je thuis. Aan tafel ben je ook een beetje geïrriteerd. Je bent een beetje moe. Je loopt heel de dag een beetje achter de feiten aan. Je bent een aantal keer lelijk tegen je broertje of zusje of je huisgenoot. Misschien je partner, je man of vrouw. En 's avonds ga je even een rondje door de tuin lopen. En eigenlijk heb je gewoon een rotdag. Ook geestelijk gezien. En dan komt de buurman. Die komt ineens over de schutting. En die zegt: Hey, ik heb gehoord dat jij een christen bent. En ik ben de laatste tijd wel meer over de Bijbel aan het lezen. Zou je mij eens kunnen vertellen wat het evangelie inhoudt? Hoe zit dat nou precies met het christelijk geloof? Geloof je dat God jou op die dag zou kunnen gebruiken? Zou willen gebruiken? Denk eens even 1 minuut na met degene die naast je zit. Kan God je gebruiken op zo'n dag? Oké. Ik wil even 2 reacties horen. Kan God je op zo'n roddag, wil God je op zo'n roddag gebruiken? Wie zegt: ik wil wel even iets over zeggen. Wie zegt, ik wil wel eventjes zeggen wat wij besproken hebben. Wouter.
Als hij wil maken dat je zegt van de liefde dat we aan het verre vandaag op worden, dat wil ik nog mee doen. Dat zou ik niet gezegd worden. En ik geef zin bij hoe het er allemaal op zit.
Wouter zegt, als die buurman zou vragen, het kan morgenavond ook, dat je dan zou zeggen, ja, liever morgenavond. En wat zou je dan de volgende ochtend gaan doen?
Ja,
best. Dat is je intuïtieve antwoord eigenlijk. Wat vind je dat het goede antwoord moet zijn op deze vraag? Hey, even voor de helderheid. Natuurlijk, zometeen. Natuurlijk spreek je die maandagavond met veel meer vrijmoedigheid over het evangelie met je buurman als je die dag in het licht hebt gewandeld. Even dat voor de helderheid. Hè. Natuurlijk is het veel beter om in het licht te wandelen. En natuurlijk zul je met veel meer passie en misschien met vrijmoedigheid spreken over de Heer Jezus als je die dag met God in het licht hebt gewandeld. In plaats van dat je een beetje in het vlees hebt aangemodderd. Natuurlijk, dat mogen helder zijn. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, kan God je gebruiken? Heeft God jouw gehoorzaamheid nodig om je te zegenen? Zegt God, ja, 90% van mijn kant, maar die 10% van jou, die was er vandaag niet. Dus de genadekraan is dicht. Gerber?
Ja.
Ja. Ja. Dan moet je zelf op dat moment zeggen, Heer, het is uw genade dat u mij zou kunnen gebruiken. Stel dat ik een hele goede dag heb gehad. Waarom zou God me dan eigenlijk kunnen gebruiken? Dus dinsdag. Oké, dinsdag. Supergoede dag. Hele goede dag. En s'avonds komt die buurman en zegt, kan je me wat vertellen? Zegt, jazeker, ik kan u wat vertellen. Waarom zou God je dan kunnen gebruiken? Ja, waarom eigenlijk? Omdat het zo lekker ging vandaag. Nee, op maandagavond zou het genade zijn. En op dinsdagavond zou het genade zijn. Waarbij we allemaal tegen elkaar zeggen vanmiddag, liever een dinsdag dan een maandag. Dat is glashelder. Het is meer tot Gods eer zo'n dinsdag dan een maandag, toch? Maar de vraag is, heeft God onze gehoorzaamheid nodig? Of zegt hij, nee, ik handel met jou op basis van genade. Wat moet je dan doen op een slechte dag? Als je leeft uit genade, niet vanuit een weeskind mindset, maar vanuit een geliefde zoon of dochter mindset. Een adoptie mindset. Weet je wat je moet doen op een slechte dag? Je moet niet wachten tot je kan terugbetalen. Als je ongehoorzaam bent geweest in het verkeer, moet je niet in je hart zeggen, kijk, dat zeg je nooit hardop tegen God, niet in je hart zeggen tegen God, straks op het werk zal ik vriendelijk zijn tegen de irritante collega. Ik zal nu de werken van het vlees doden. Bent u dan rond de middagpauze weer tevreden met mij, heren? Ik chargeer natuurlijk nu een beetje, maar je snapt wel wat ik bedoel. We moeten niet terugbetalen, we moeten goede daden niet gebruiken als compensatie voor slechte daden. Kom op! Doe niet zo farisees. We moeten teruggaan naar het kruis. Waar Jezus stierf, ook voor die slechte daad op maandagmorgen. En wat je moet doen in je auto, als je verkeerd hebt gedaan, is dat je direct naar het kruis, naar de Heer Jezus gaat. En die zegt, Heer Jezus, blijkbaar was het offer van u 2000 jaar geleden, ook voor deze slechte maandagmorgen. Ik belijd u mijn zonde. Ik bid u om reiniging in het bloed van de Heer Jezus. En ik dank u dat het offer van u voldoende is. Ook voor de zonde van deze dag. Je eigent toe dat het bloed van Jezus voldoende is. En je dankt God voor het feit dat hij met jou handelt op basis van genade. En niet op basis van verdiensten. Oké, wat doe je dan op een goede dag? Dinsdagavond. De huurman staat daar. En zegt, heb je een goede dag gehad? Je zegt, ja zeker. Ik heb een goede dag gehad. Oké, kan je me wat vertellen? Heb jij deze dag Gods zegen door verdiensten gekregen? Nee. Als je dat gelooft, vraag je dan af, hoe goed was jouw dag? Zou God je op dinsdagavond kunnen zegenen in dat gesprek met uw buurman, omdat jouw dag goed was? Hoe goed was je dag dan eigenlijk? Heb jij God lief gehad boven alles en je naaste als jezelf? Heb je vandaag niet gezondigd, ook geen onbewuste zonde gedaan? Nee. Ik leef dus eigenlijk van genade, ja, net als gisteren. Realiseer je, ook vandaag zou ik Gods toorn verdiend hebben. Ook op dinsdag. Maar ik leef. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 5 vers 1. Wij dan uit het geloof hebben genade, hebben vrede bij God. Gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Mijn leven is slechts een uiting van dankbaarheid. Ook op dinsdag. Voor al Gods genade in verleden, heden en toekomst. Dit is, vind ik, een mooie quote. En daarmee rond ik af. De gedachte dat we Gods zegen verdienen laat zien dat we niet beseffen hoe zondig we werkelijk zijn. En de gedachte dat we Gods zegen zouden verspelen door onze fouten laat zien dat we niet werkelijk beseffen hoe genadig God is. Begrijp je dat? Conclusie. Uw ergste dag is nooit zo erg dat u buiten het bereik van Gods genade valt. En uw beste dag is nooit zo goed dat u Gods genade niet langer nodig hebt. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt. Omarm de genade van God en leef, echt leef op basis van genade. Ik heb een laatste minuut waar ik jullie dit wil zeggen. Misschien zeg je, bedoel je soms mij, dat ik misschien ook een beetje wettisch, moralistisch leef op basis van mijn verdiensten. Weet je, in de gelijkenis van de oudste en de jongste zoon was dat die oudste zoon, hè, die leefde met zijn vader in een verdienmodel. Hij wilde niet naar het feest gaan. Hij leefde echt vanuit het principe voor wat hoort wat. En weet je wat mij getroffen heeft in deze gelijkenis? En daarmee rond ik af. Dat is wel een goede spiegel, denk ik. Wat zie je bij deze jongen, bij die oudste zoon? Hij kijkt neer op anderen. Een kenmerk van religieuze hoogmoed is dat je neerkijkt op anderen. Deze zoon van u, zegt hij tegen zijn vader over zijn broertje. Hij is vreugdeloos. Hij zegt, al jaren werk ik voor u. Er zit geen greintje vreugde in zijn leven. Ten derde, hij is boos. Hij wilde niet naar het feest gaan. Mensen die leven van verdiensten worden boos, zijn vreugdeloos, kijken neer op anderen en ten vierde, ze zijn onzeker. Hij zegt tegen zijn vader, u hebt mij nog nooit een bokje gegeven. Met andere woorden, blijkbaar ben ik niet goed genoeg om een feestje te mogen vieren. Doe ik het wel goed genoeg? Hij is onzeker. En hij staat daar met zijn kruiwagen en zijn schop bij zijn vader. En zegt, pap, vader, hij zegt geen pap, hij zegt vader, baas bedoelt hij, wat kan ik doen om ook eens een keer een bokje te krijgen? Moet ik nog harder werken? Ik ben toch al zo trouw, ik doe al mijn best. Dit is de fariseer, dit is de religieuze mens die met God wil onderhandelen. Zie hem staan, ik heb eigenlijk medelijden met hem. Hij is boos op zijn broertje die feest viert, die praised. En hij ziet dat zijn pleasen niet werkt. Je zou toch zeggen, kom joh, erken dat je een zondaar bent en ontvang de genade van God. Ik zou tegen je vanmiddag willen zeggen, ontvang de genade van God. Geniet ervan. Geniet van de genade van God. Dat je niet hoeft te leven voor de goedkeuring, maar dat je mag leven vanuit de goedkeuring. Als je dan groeit in heiliging, in toewijding, vanavond all to Jesus I surrender, dan is dat uit dankbaarheid. Niet om bij God punten te scoren, maar omdat je zegt, Jezus surrenderde zichzelf helemaal voor mij. Ik wil mijzelf voor hem surrenderen, overgeven. Niet om terug te betalen, maar omdat ik dankbaar ben. Ik vind dit zo bevrijdend. Hopelijk jij ook. Laten we danken. Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw genade.